daar, Heer. Vrucht van geloof en van bekering en van vernieuwde blijdschap om u te kennen. Vernieuwde toewijding aan u. Heer, dat bidden we in de naam van Jezus. Amen. Ik geef het woord aan Gerbert.
Goedemorgen gemeente. Ik wil met jullie gaan lezen uit Richteren 2. Daar gaat de preek over. En de kinderen hebben als het goed is een A4'tje gekregen, een werkblad met erop ook vragen. Dus als je goed meeleest, dan heb je gelijk waarschijnlijk al een paar antwoorden voor op je blaadje. We gaan lezen Richteren 2. Richteren 2. En een engel van de Heere ging van Gilgal naar Bochim en zei: Ik heb u uit Egypte geleid en u in het land gebracht dat ik aan uw vaderen gezworen heb. En ik heb gezegd: Ik zal mijn verbond met u niet verbreken voor eeuwig. En wat u betreft, u mag geen verbond sluiten met de inwoners van dit land. Hun altaren moet u afbreken. U bent mijn stem echter niet gehoorzaam geweest. Waarom hebt u dit gedaan? Daarom heb ik ook gezegd, ik zal hen niet van voor uw ogen verdrijven, maar zij zullen u tot prikkels in uw zijde zijn, en hun goden zullen u tot een valstrik zijn. En toen de engel van de Heere deze woorden tot alle Israëlieten gesproken had, gebeurde het dat het volk luid begon te huilen. Daarom gaf zij die plaats de naam Bochim, en zij brachten daar offers aan de Heere. Toen Jozua het volk had laten gaan, waren de Israëlieten weggegaan, ieder naar zijn erfelijk bezit, om het land in bezit te nemen. En het volk diende de Heere al de dagen van Jozua en al de dagen van de oudsten die lang geleefd hadden na Jozua en die alle grote daden van de Heere gezien hadden die hij voor Israël verricht had. Maar toen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van de Heere, gestorven was, 110 jaar oud en zij hem begraven hadden in het gebied dat zijn erfelijk bezit was, in Timnat-Heres, op een berg van Ephraim ten noorden van de berg Gaas, en ook heel die generatie met zijn vaderen verenigd was, stond er na hen een andere generatie op, die de Heere niet kende, en evenmin de daden die hij voor Israël verricht had. Toen deden de Israëlieten wat slecht was in de ogen van de Heere en zij dienden de Baals. Zij verlieten de Heere, de God van hun vaderen, die hen uit het land Egypte had geleid, en gingen achter andere goden aan, goden van de volken die rondom hen woonden. Zij bogen zich voor hen neer en verwekten de Heere tot toorn, want zij verlieten de Heere en dienden de Baal en de Astartes. Toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen Israël, en hij gaf hen over in de hand van plunderaars die hen plunderden. Hij leverde hen over in de hand van hun vijanden van rondom, zodat zij niet meer konden standhouden tegen hun vijanden. Overal waarheen zij uittrokken was de hand van de Heere tegen hen ten kwade, zoals de Heere gesproken en zoals de Heere hem gezworen had. Zij zaten zeer in het nauw. En de Heere deed richters opstaan die hen verlosten uit de hand van hen die hen plunderden. Zij luisterden echter ook niet naar hun richters, maar gingen als in hoererij achter andere goden aan en bogen zich voor hen neer. Al snel waren zij afgeweken van de weg die hun vaderen gegaan waren toen die luisterden naar de geboden van de Heere. Zij deden zo niet. En wanneer de Heere voor hen richters liet opstaan, was de Heere met de richter en verlost hij hen uit de hand van hun vijanden, al de dagen van de richter. Want het berouwde de Heere vanwege hun gekern over hen die hen onderdrukten en die hen in het nauw brachten. Maar bij het sterven van de richter gebeurde het dat zij zich weer afkeerden en nog verderfelijker handelden dan hun vaderen, door achter andere goden aan te gaan, die te dienen en zich daarvoor neer te buigen. Zij gaven geen van hun daden op en evenmin hun halsstarrige levenswandel. Daarom ontbrandde de toorn van de Heere tegen Israël. En hij zei: Omdat dit volk mijn verbond heeft overtreden dat ik mijn vaderen geboden heb, en zij naar mijn stem niet geluisterd hebben, zal ik ook geen enkel van de heidene volken meer voor hun ogen verdrijven die Jozua heeft overgelaten toen hij stierf. Opdat ik door hen Israël op de proef stel, om te zien of zij de weg van de Heer in acht zullen nemen, door daarin te gaan, zoals hun vaderen die in acht genomen hebben, of niet. Zo liet de Heer deze heidevolken blijven, door hen niet onmiddellijk te verdrijven en hen niet in de hand van Jozua over te geven. Nou, dit hoofdstuk 2, dat is eigenlijk een samenvatting van heel het boek Richter. En daarom heb ik het ook uitgekozen als tekstgedeelte. Want een paar jaar geleden moest ik voor mijn studie een paper hierover schrijven. Toen sprak het me eigenlijk heel erg aan wat dit boek te zeggen had. Dat we nooit zullen stilgestaan bij Richter. Een beetje een boek wat niet zo vaak, waar je niet zo vaak iets over hoort. Dus ik dacht, dat is mooi om daar een keer over te spreken. Nou, voor degene die misschien niet zo bekend is met Richter. Het gaat over de tijd dat het volk Israël het beloofde land Kanaan in gaat nemen. Ze gaan het land veroveren dat de Heer hen beloofd had. De Heer had hen verlost uit Egypte, waar ze als een slavenvolk de Egyptenaren moesten dienen. En geleid door de woestijn en gebracht in het land Kanaan. En er was op dit moment van de tijd van de Richter nog weinig maatschappelijke structuur in het land. Er was geen monarchie, nog geen koning die het land regeerde. En het volk leefde verspreid, ieder bij zijn eigen stam, over het volk Israël. En het gevaar was dat zij gingen doen wat goed was in hun eigen ogen. En niet meer luisterden naar wat de Heer gezegd had. En dat is ook wat dus vaak gebeurde. Het volk dwaalde af, deed wat goed was in hun eigen ogen. Verliet de Heere God en ging zondige wegen in. Waarop de Heer hen dan ook ging straffen. Nou, we gaan vandaag nadenken over eigenlijk twee punten. Heel simpel. De Heere God, hij straft en hij redt. En daarna gaan we nog nadenken over wat dit Bijbelgedeelte ons te zeggen heeft. En het thema is, ik ben er. Gods omgang met een eigenzinnig volk. Want je ziet door heel deze periode heen, als het volk zondigt en afdwaalt, dat God er ook dan is en dat hij ook met die straf een bedoeling heeft. Dus daarom heb ik gezegd, ik ben er. Hè. Hij is er op ieder moment. Je zou ook kunnen zeggen, God geeft niet op. God geeft niet op. Zijn omgang met een eigenzinnig volk. Nou, kinderen, voor jullie ouders is het misschien soms best lastig om met jullie om te gaan. Dat was bij mij in ieder geval soms wel zo. Bijvoorbeeld, als ik uit school kwam tussen de middag, dan had ik een uurtje de tijd om thuis te komen, te eten, terug te gaan naar school en een tijd in het klaslokaal te komen. Maar toevallig op maandag en dinsdag was er een slager, die ging precies tussen de middag, op die tijd altijd slachten. En daar kwam ik dus langs uit school. En ik weet nog heel goed, op maandag dan slacht hij een koe en op dinsdag dan slacht hij een paar varkens. En als ik geluk had, dan liep hij op maandag precies naar de stal om de koe te halen. En dan kon ik met hem meelopen en dan bracht hij die koe naar het slachthuis. En dat vond ik altijd reuze interessant. En als ik het op dinsdag precies trof, toen kwam precies de slager met een trailer vol varkens aan. Mocht ik het hek beet houden en dan jaagde hij die varkens uit met zo'n stroomstootje. En dan sprongen ze schreeuwend langs je. En nou ja, voor ons als kinderen was dat, geweldig om erbij te staan. En iedere keer vergat ik dan wat mijn moeder gezegd had. Van je komt op tijd thuis. En vooral op maandag en dinsdag. Niet naar die slager toe, want dan kom je te laat op school. Maar iedere keer als ik langs de slagerij liep en ik zag die slager gaan, dan was ik dat gelijk weer vergeten. En ging ik toch eventjes kijken. En zo kwam ik toch vaak te laat. Nou, Corine zei het al in het kindermoment. Wat doet je moeder als ze niet luistert? Dan straft hij je. Dan moet je bijvoorbeeld naar de gang. Dat was bij mij ook zo. Was ik weer te laat, moest ik naar de gang, of moest ik op de gang eten, of kreeg ik huisarrest, moest ik 's middags thuis blijven. Maar toch, ik was te hard leers om het te leren en het kwam nog steeds regelmatig voor dat ik toch even ging kijken en te laat kwam. Nou, zo'nzelfde verhaal lezen wij hier bij de Richteren. De Heere God heeft als een vader voor hen gezorgd. Hen verlost van de slavernij, hen door de woestijn geleid, gezorgd voor water, voor drinken, dat ze nooit iets tekort kwamen. En toen ze in Kanaan kwamen, ja, gaf hen de overwinning over de volk die daar waren. Hij zorgde ervoor dat zij het land Canaan gingen veroveren. Kinderen, jullie kennen het liedje wel over Jericho. Jericho had muren van meters dikke stenen. Maar God zei tegen Israël, tegen Jozua, ik weet niet precies, je komt er wel doorheen. En dan gaan ze om die muren heen lopen en dan op de laatste dag dan storten die muren in. God die gaf de overwinning, hij zorgde voor hen. Ze werden gezegend in het land waar God hen gebracht had. Ze hadden overvloed. En God had ook gezegd dat hij hen zou zegenen. In Deuteronomium 28 had hij al door Mozes gezegd hoe hij met hen zou omgaan in het land Canaan als ze daar aankwamen. Hij had gezegd, als jullie naar mij luisteren, zal ik jullie rijk zegenen. Ik zal jullie kinderen zegenen, jullie vee zegenen, jullie akkers zegenen. Ik zal ervoor zorgen dat jullie je vijanden kunnen verslaan. Ik zal ervoor zorgen dat alles jullie gelukt. Jullie zullen rijk worden, jullie zullen overvloed hebben. De volk om jullie heen zullen respect voor jullie hebben, omdat ze zien dat jullie de levende God dienen. Maar tegelijkertijd zegt God erbij, als jullie niet luisteren en ongehoorzaam zijn en eigenzinnig zijn, dan zal ik jullie vervloeken. Er zal ziekte zijn, de oogst zal mislukken, vijanden zullen jullie verslaan, jullie onderdrukken. Dieren zullen jullie lichamen eten, jullie zonen en dochters zullen ontvoerd worden enzovoorts. God die waarschuwt hen, als jullie in het land aankomen, luister naar mij, het is mijn bedoeling om jullie te zegenen. Ik wil als een vader voor jullie zijn, ik wil jullie God zijn, het zal jullie goed gaan. Maar als jullie niet luisteren, dan zal ik jullie straffen, dan zal ik jullie vervloeken. Alles zal tegen je zitten. Mijn hand zal tegen je zijn. Als straf voor ongehoorzaamheid. Nou, meer motivatie voor het volk van Israël zouden ze toch niet nodig moeten hebben, zou je denken. De God van hemel en aarde die alles geschapen heeft, die belooft hen dat hij als een vader voor hen wil zijn. Hen wil zegenen, dat het goed met hen zal gaan. Als ze naar hem zullen luisteren. En dat is eigenlijk natuurlijk alleen maar een voorrecht. Om de stem van God te mogen horen en met hem te leven. Maar het loopt heel anders dan gedacht. Het volk van Israël is eigenzinnig. Als ze in het land van Canaan aankomen, dan gaan ze al heel snel de fout in. Er richten één lezer daarover. Dat ze toch volk die daar leefden in het land laten. Dat ze een verbond met die volken sluiten, terwijl God dat heel duidelijk had verboden. In Deuteronomium 7 staat dat je mag geen verbond met hen sluiten. Je moet hen compleet uitbannen uit dit land. En dat brengt ons dan ook bij het eerste punt, dat God straft. Want het volk is ongehoorzaam, ze verdrijven de andere volken niet. Maar dat is niet het enige, het wordt steeds erger. Ze zijn begonnen met dat ze wat volken in het land aanwezig laten zijn. Maar ze gaan ook doen wat goed is in eigen ogen. En dat brengt hen steeds verder bij God vandaan. Je ziet eigenlijk in dit boek hoe meer ze hun eigen gang gaan, hoe minder ze naar God luisteren, hoe meer ellende en chaos er in het land komt. Door het boek heen zie je eigenlijk dat het een neerwaartse spiraal is, dat het steeds verder gaat. Zelfs de richteren zelf, die dwalen af nadat ze hun taak verbracht hebben. Ook zij begaan misstappen. Israël was dus begonnen vanuit de positie van zegen, van overvloed. God die gaf hen de overwinning. Maar daar blijven ze niet bij. Na een tijdje van voorspoed gaan ze water bij de wijn doen. Ze overwinnen niet meer op hun vijanden. En dat komt niet omdat ze niet genoeg soldaten hebben, maar dat komt omdat Gods hand niet meer met hen is. Hij straft hen. En bij de richters gaat het niet veel beter. Simson bijvoorbeeld, die in Nazireë was, die had hele duidelijke, zijn ouders hadden hele duidelijke instructies gehad wat hij niet mocht doen. Hij mocht bijvoorbeeld niet aan onreine dieren zitten, maar dat deed hij wel. Hij zat aan de dode leeuw. Hij mocht niet met een vrouw, een heidense vrouw trouwen, dat deed hij ook. Hij sliep bij een hoer en hij maakte zijn geheim aan de Filistijnse vrouw bekend, zodat hij overmeesterd werd. En ook Gideon, die maakte, nadat hij het volk verlost had, maakte hij een gouden efod, waardoor het volk dat beeld ging vereren. Het ging van kwaad tot erger. Ze deden wat goed was in eigen ogen en luisterden niet meer naar God. En zo komt het, wordt het steeds erger. In hoofdstuk 19 zie je eigenlijk dat ze echt op een dieptepunt zitten. Hij wordt een vrouw verkracht, zodat zij zelfs 's morgens komt te overlijden. En als gevolg daarvan breekt er dan een burgeroorlog uit. Het volk Israël gaat met elkaar in gevecht. En er sneuvelen door die burgeroorlog meer dan 65.000 mannen. En het volk van de stam Benjamin, daar blijft bijna niemand van over. Zo zien we wat voor chaos die eigenzinnigheid creëert. Het hele boek gaat erover en het laatste vers sluit er ook mee af met de woorden: in die dagen was er geen koning in Israël en ieder deed wat juist was in zijn eigen ogen. Zo heeft deze eigenzinnigheid grote gevolgen. Het volk Israël wordt overwonnen, wordt onderdrukt, ze worden uitgebuit, ze worden arm, ze worden ontwapend, ze hebben allerlei tegenspoed. En zo krijgen ze het loon op hun ongehoorzaamheid. De eigenzinnigheid heeft geleid tot zelfvernietiging en chaos. Maar daar blijft het niet bij. Want telkens weer, als het volk onderdrukt wordt en lijdt, dan komt er een moment dat ze toch terugdenken aan vroeger. Hoe het volk Israël uitgeleid is, hoe hun vaderen door de woestijn geleid zijn. En komen ze tot één keer en roepen ze tot de Heere God. We lezen dat bijvoorbeeld in Richteren 3. Dat kunnen we even samen lezen. Richteren 3 vers 9 en vers 15. In Richteren 3 vers 7. Daar lezen we dat de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heere. In Richteren 8 dat Gods toorn over hen ontbrandt. Maar dan in Richteren 9. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere. En de Heere deed voor de Israëlieten een verlosser opstaan. Die hen verloste. En dan gaat het dus eventjes goed onder de leiding van die richter. Maar vervolgens, deze in vers 12, de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heere. En dan in vers 15, toen riepen de Israëlieten weer tot de Heere. En de Heere deed voor hen een verlosser opstaan, Ehud. Zo komt hij hen telkens te hulp als zij tot hem roepen in de onderdrukking. God straft hen niet om hen te straffen, om hen te vernietigen, maar om hen tot één keer te brengen, om hen terug te brengen bij hem. En dan heb ik een voorbeeld voor de kinderen. Ik weet niet of jullie weten wat het is. Het is een boemerang. Er staat ook een plaatje van op jullie blad. En een boemerang, die werd vroeger gebruikt door... Volgens mij door Brazilianen om vogels mee te vangen. Dan gooien ze hem tegen een vogel aan, zodat hij neerstortte. Maar het is nu eigenlijk gewoon een stuk speelgoed. En als je er goed mee gooit, moet ongeveer zo, 60 graden, dan gaat hij draaien en dan vliegt door de lucht en dan komt hij zo bij je terug. Als je het echt goed doet, dan kan je hem zo weer in je hand opvangen. En dus de bedoeling als ik met zo'n boemerang gooi, dat is dat die boemerang bij me terugkomt. Dat is ook de bedoeling van de Heere God als hij het volk Israël straft. Hij straft hen, maar het is zijn bedoeling dat het volk van God bij hem terugkomt. Als hij slaat, doet hij als het ware direct weer zijn armen open in het verlangen dat het volk van Israël bij hem terugkomt. Net zoals als je die boemerang weggooit, dan lijkt het net van je bent hem zat, je gooit hem weg. Maar het is juist je verlangen dat hij bij je terugkomt. Nou, zo is het ook Gods verlangen. Dat het volk van Israël weer bij hem terugkomt als hij straft. Want God is geen vernietiger. In 1 Timotheüs 2, daar lezen we over God onze zaligmaker. God is van karakter een zaligmaker. Hij wil dat mensen gered worden. Dwars door alles heen is hij hun God. In Deuteronomium 7, daar staat dat God het volk Israël uitkiest als zijn persoonlijk eigendom. En er staat ook de reden bij. Er staat in vers 7, niet omdat u groter was dan al de andere volken, heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen. Want u was het kleinste van al de volken. Maar vanwege de liefde van de Heere voor u en om de eed die hij uw vader gezworen had. Hij redt hen dus telkens weer, omdat hij hen lief heeft. Als iemand ons telkens in de steek laat, of telkens ongehoorzaam is, dan ben je het een keer zat. Als je telkens ongehoorzaam bent aan je ouders, dan is je vader het een keer zat. En zo zou je ook denken bij de Heere God, als dat volk voor de derde keer afdwaalt. Hoe gaat het daarmee om? Staat hij klaar om te straffen? Zal hij zijn zelfbeheersing verliezen en het volk volledig vernietigen? Maar nee, de reden dat hij hen genadig is en redt, dat ligt niet in het volk Israël. Dat ligt in God zelf. Hij heeft dat volk lief. En daarom redt hij hen telkens weer. Hij geeft niet op. Zijn liefde houdt stand. Dat lezen we ook, dat hebben we ook gelezen in Richteren 2 vers 1. Ik heb gezegd, ik zal mijn verbond met u niet verbreken voor eeuwig. God die verbreekt zijn verbond niet. Als het volk naar hem terugkeert, dan is hij hen genadig. Nou, wat heeft dit Bijbelgedeelte nou tot ons te zeggen? Ja, dat heb ik me afgevraagd. En ik zat te denken, al had ik nou Gods raadgever geweest, eventjes fictief. Dan zou ik tegen God gezegd hebben, die tijd van de Richteren, laten we die buiten de schijnwerpers houden. Laten we daar geen aandacht aan geven. We schrijven het vooral niet op. Laat niemand ervan weten, want dat is niet zo'n goed voorbeeld. Vernietig die boeken die daarover gaan, alsjeblieft. Want het volk is eigenzinnig en halfstarrig. Het keerde zich af. En als het rondverteld wordt, ja, dat klinkt heel respectloos. Mensen zullen denken van, is dat nou die God de mensen verlaten? Telkens als hij in zijn liefde klaarstaat, dan wordt hem de rug toegekeerd. En dat is vernederend. Een gedeelte uit de geschiedenis, daar moeten we het maar niet over hebben. Maar God heeft toch gewild dat wij het boek Richteren zouden lezen. Dat wij over deze tijd zouden weten hoe hij veracht is. En hoe het volk dat hij gezegend had, liever zonder hem leefde, telkens afdwaalde. Nou, waarom zou de Heere God willen dat wij dit zouden weten? Ik denk dat het in ieder geval zo is dat daardoor duidelijk wordt dat de zegeningen die wij in ons leven hebben, dat niet ons eigen werk is, niet dat wij verdienen, maar dat wij net zo zijn als die Israëlieten. Als God ons niet vasthoudt, dat we ook afdwalen. En dat de aardse zegeningen ook ook genade van God zijn. Maar ik denk vooral dat dit boek duidelijk maakt, dat God hierin duidelijk maakt, dat hij een God is die niet opgeeft. Dat hij een God is die niet opgeeft, ook niet als wij een keer afdwalen of als wij nog een keer afdwalen. God geeft niet op. Het tijdperk van de Richter wordt vaak genoemd het tijdperk, ja, dus van de Richter, waarin de Richteren optraden in Israël. En ik denk dat het veel passender zou zijn om te zeggen, het boek Richteren, dat is het tijdperk waarin God laat zien dat hij een God is die niet opgeeft. Die niet op ons opgeeft als wij afdwalen, als wij zondigen. Maar dat hij een God van trouw is, die het werk dat hij begint ook afmaakt. Zijn belofte is betrouwbaar. Als hij zegt, ik zal mijn verbond niet verbreken, dan zou hij dat ook niet doen. Hij heeft het volk uitgekozen als zijn persoonlijk eigendom. Hij leidde en hij strafte en hij beschermde en dwars er alles heen. Laat hij zien, ik geef niet op, ik ben jullie God. Dit Bijbelgedeelte toont ook aan dat de mensheid een echte rechter heeft. Een echte richter nodig heeft. Deze richters, ze faalden weer. Ze begingen zelf ook weer misstappen. We hebben een andere redder nodig die een redding biedt. Een redder die echte verlossing biedt. En een Engels lied, daarin is ook een regel. Forgiven, Jesus, your blood makes me innocent. Vergeven, Jezus, uw bloed maakt mij onschuldig. Jezus bloed, Jezus offer, dat geeft echte verlossing. Hij vergeeft onze zonden als we die belijden en dat maakt echt vrij. De toepassing van deze preek is eigenlijk ook heel kort. Ik weet niet hoe het er in uw leven of jouw leven voor staat. Misschien leef je vol blijdschap met God. Maar misschien leef je ook nog helemaal voor jezelf zonder God. Misschien lijkt het allemaal goed mee te zitten in je leven. Maar misschien zit alles juist voor je gevoel tegen. Weet dan ook dat God zegt, ik ben er. Ik geef niet op in jouw leven. Je mag bij mij komen, kom bij mij. Als je hem nog niet kent, ben je bij hem welkom. Als je afgedwaald bent, mag je bij hem terugkomen. Zoals de Israëlieten, ze riepen en hij gaf hem verlossen. Zo mogen wij tot hem roepen als we hem nodig hebben en wil hij ons verlossen. Bij hem is vrijheid van onderdrukking. Hij maakt vrij van zonde, vrij van angsten. Hij redt je van je tekortkomingen, van onze eigenzinnigheid en afdalen. Hij redt volkomen. Nou, als dat dan ook het verlangen van je hart is, als je misschien ver bij God vandaan voelt en je verlangt weer naar zijn tegenwoordigheid, spreekt dat dan ook uit naar hem? Of is er iemand die toch liever eigenzinnig verder leeft, zijn eigen leven verder leeft? Dan is ook de waarschuwing van de Heere God door dit gedeelte heen dat hij dat zal straffen. Hij doet dat nu niet in het bijzonder in dit leven, maar in het hiernamaals. Je zult eeuwige onderdrukking en ellende als gevolg op je zonde krijgen. Maar God biedt een verlosser aan. Beleid je zonde en zie hoe jouw zonde Jezus kruisdood werden. En hoe Jezus kruisdood jouw vrijheid wordt. Hij wil vrijheid geven. Misschien hunker je naar verandering in je leven. Ben je vastgelopen? Voel je een gelovige hypocriet? Is er niks van terechtgekomen voor je gevoel? Zeg opnieuw dat je je leven aan hem wil geven. Dat je voor hem wil leven. Dat je hart voor hem is. Ik heb zelf ook een tijdje gehad dat ik me een beetje hypocriet voelde. Dat ik ook tegen mijn opa zei van... Mijn opa is echt een gelovige man, een voorbeeld ook voor me. Dat ik ook zei, het is een beetje lauw in mijn leven. Ik weet niet zo goed hoe het ervoor staat. En een tijdje geleden belde hij me ook op en hij zei, ja Gerber, ik heb er eigenlijk de hele tijd over na zitten denken. Hij zei, ik wil echt nog tegen je zeggen, als je in de kerk komt, wordt er altijd gezegd, onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die niet laat varen het werk dat ze dan begon. Dat hij ook zei van, God, die gaat het... Het werk dat hij in je leven is begonnen, gaat hij mee door, gaat hij afmaken. En dat is ook de boodschap van deze preek. God is een God die niet opgeeft, maar die in ons leven doorgaat. Die het werk dat hij begonnen is in ons leven af gaat maken. Dat vind ik ook nog mooi om te delen. Mijn opa die is 87 en hij zegt ook van het leven dat ligt eigenlijk achter me. Familie en vrienden van mijn leeftijd zijn bijna allemaal overleden. Alle deuren in het leven gaan dicht. En dan zegt hij altijd van, maar één deur die blijft open. En dat is de deur naar God. Dat raakt me altijd als hij dat zegt, ook als ik er nu over nadenk weer. Dat hij dan zegt van... Dan zeg je altijd van, ik verlang er ook naar om naar God te gaan. Ik zal dan gedurig bij hem zijn, zei die laatste keer, dat zijn verlangen is. En dat is ook mijn verlangen voor mezelf en voor ons allemaal, dat ons leven zal zijn. Dat we zullen leven met die God die niet opgeeft, op ons ook wel falen we soms. En dat we mogen leven met dat uitzicht, dat God niet opgeeft, maar het werk dat hij begon in ons leven... ook zal afmaken. Een andere regel uit het lied wat ik al noemde, dat is forgiven, forgiven. You love me even when I don't deserve it. Vergeven, forgeven. U houdt van mij zelfs als ik het niet verdien. En dat is ook de boodschap die ik vanmorgen wilde delen. Hoe God is, dat hij een God is die ons vergeeft en niet opgeeft en ons lief heeft. Zelfs als wij dat niet verdienen. Amen. We gaan zingen het volgende lied. Zie hoe Jezus lijdt voor mij.
Altijd.